Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 haalde de PvdA 53 en het CDA 49 zetels. In 1984 haalde het CDA maar liefst 54 zetels. Drie decennia later, in 2017, kwam PvdA niet verder dan 9. En afgelopen woensdag 22 november was voor CDA een historisch dieptepunt. De klassieke middenpartij is met 5 zetels een van de kleintjes. Hoe opvallend en desastreus ook, de neergang van deze twee klassieke volkspartijen past in een bredere trend. In heel continentaal West-Europa zijn de klassieke christendemocratische en sociaaldemocratische volkspartijen op hun retour. Waar de Duitse SPD, de Sociaaldemocratische Partij Duitsland, in de jaren 70 nog meer dan 1 miljoen leden telde, zijn dat er nu nog maar rond de 400.000. De Franse Socialistische Partij, de Parti Socialiste, haalde in de eerste ronde van de verkiezingen van 1981 nog 37% van alle stemmen. In 2022 was dat nog maar 3,7%. De Italiaanse christendemocraten, de Democrazia Cristiana, was tussen de jaren 40 en begin jaren 90 onafgebroken de grootste partij. En tot begin jaren 80 altijd onderdeel van de regering. Deze Italiaanse christendemocratische partij is zelfs helemaal verdwenen. Pepijn Cordiwener, politiek historicus aan de Universiteit Utrecht, schreef een boek over de opkomst, hoogtijdagen en ondergang van wat hij volkspartijen noemt. Zijn boek draagt de titel The Rise and Fall of the People's Parties. En het kwam dit jaar uit bij Oxford University Press. Volgens Cordiwener gaat de neergang van West-Europese volkspartijen over veel meer dan alleen tegenvallende verkiezingsresultaten. Het gaat over de enige stabiele vorm van democratie die West-Europese burgers echt ooit gekend hebben. Lange tijd konden we ons de parlementaire democratie eigenlijk niet voorstellen zonder deze partijen. De afgelopen 2 decennia is daar, zo lijkt, definitief verandering ingekomen. De klassieke partijdemocratie, meent Cordiwener, blijkt van tijdelijke aard. Wat waren de historische omstandigheden waarin zij kon opbloeien? En waarom is dit model uitgeblust? Of lijkt het uitgeblust? Hoe erg is dat? En is het wel zinnig om ernaar terug te verlangen? Of krampachtig vast te klampen aan een vorm van democratie die ooit goed werkte? Daarover ga ik het komende uur praten met auteur Pepijn Cordiwener. Pepijn, welkom bij Blik Achteruit.
Dankjewel.
Gefeliciteerd allereerst met het prachtige boek dat je hebt geschreven. En aan de hand van jouw boek gaan we de geschiedenis induiken. En richten we onze blik ook nadrukkelijk naar buiten, naar andere West-Europese landen. Juist omdat dat vergelijkende perspectief ook zo belangrijk is. Maar we kunnen natuurlijk niet omheen. Het is 5 dagen na de verkiezingen. De PVV van Geert Wilders heeft met straatlengte voorsprong gewonnen. En ik noemde net al het resultaat van CDA. Hoe kijk jij daar vanuit het perspectief van jouw boek over die volkspartijen? Hoe kijk jij vanuit dat perspectief naar deze uitslag?
Ik denk dat er 3 manieren zijn om naar die uitslag te kijken als je de theorie van het boek volgt. En de eerste is dat je dit in een langere termijn perspectief moet zien. En je zei het net eigenlijk al heel mooi in de intro. Het is bijna zo'n chroniek van een aangekondigde neergang, een aangekondigde uitslag. Als je kijkt van het hoogtepunt van die partijen jaren 70, begin jaren 80, tot nu zie je eigenlijk een paar uitschieters daarna gelaten dat die bij iedere verkiezing minder zetels haalde. Dus wat dat betreft is de uitslag van nu niet een heel grote verrassing. Mm-hmm. Het tweede punt is dat als je dit bijna niet kunt begrijpen als je alleen maar naar Nederland kijkt. Je moet die uitslag van de verkiezingen hier in Nederland ook in een Europees perspectief zien. En dan zie je ook dat daar die uitslag eigenlijk niet heel verrassend is. Omdat in al die landen die je net ook zojuist al noemde, Italië, Frankrijk, zelfs in Duitsland, dat die klassieke volkspartijen iedere verkiezing minder stemmen haalden. En het derde punt is, en dat is natuurlijk wel, dat gaat dan specifiek over de winst van de PVV, is dat met die klassieke neerging van de klassieke volkspartijen, niet alleen die partijen en de ideologie van die partijen aan het verdwijnen is, maar ook een soort van klassieke manier waarop die partij zich organiseerde. Dus eigenlijk via een klassieke ledendemocratie en ledenparticipatie, waar van alles aan schortte, daar kunnen we vast nog wel later over spreken. En dat er nu een partij de grootste is geworden, die niet alleen maar qua ideologie en qua bestuurservaring anders is, maar ook qua organisatievorm echt anders is dan die klassieke volkspartij.
Ik wil even naar de kernboodschap van het boek, want ik denk dat we op een paar dingen die je net noemde, daar komen we vanzelf weer op terug. Want eigenlijk zeg jij, vanuit een historisch perspectief moeten we politieke partijen in West-Europa niet alleen maar als een soort van hulpmiddelen zien, als een soort vehikels voor de organisatie van parlementaire democratie. Maar ze zijn zo dominant geworden voor een bepaalde periode, dat je ze ook eigenlijk niet meer los kan zien van die democratie. Ja, je spreekt ook op een gegeven moment over een soort van partijdemocratie. En het spannende van wat jij doet is, je zegt, ja, dat heeft een geschiedenis. Het is in een bepaalde periode ontstaan en het is op een gegeven moment ook weer verdwenen. Of in ieder geval die ondergang aanschouwen we nu. Dus dat riep bij mij de vraag, wat zijn eigenlijk de hoogtijdagen van dit model wat jij schetst?
Ja, wat we heel veel doen, we historici of politicologen die met een meer historische blik op kijken naar wat er nu aan de hand is, journalisten, beleidsmakers, NGO's, is in die crisis van democratie die we nu doormaken, heel erg kijken naar die nieuwkomers op het speelveld. En dat kunnen mensen zijn van populistisch rechts, maar dat hoeft niet. Denk aan iemand als Macron in Frankrijk, die ook eigenlijk heeft geprofiteerd van de neergang van de klassieke Franse volkspartijen. Maar wat ik denk dat we zouden moeten doen, is kijken naar die partijen die eigenlijk die verdwijnen of die aan het verdwijnen zijn. En alleen als we dat begrijpen waarom die partijen verdwijnen, kunnen we iets meer begrijpen hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen en in die crisis precies van nu. En dat laat eigenlijk ook zien dat die lange termijn waarover die partijen aan het verdwijnen zijn, dat we nu niet een soort van tijdelijke crisis meemaken en daarna zullen die partijen wel weer terugkomen. Hè? Als we over deze schok heen zijn en over de populistische golf is overgespoeld, dus kunnen we weer verder met de orde van de dag. Dat is toch vaak impliciet het idee dat we een soort van uitdaging zien voor de gevestigde orde en die moeten we op een of andere manier aankunnen en daarna kunnen we weer verder.
Ja, dus jij ziet die ondergang iets structureler.
Het is heel structureel en we kunnen dus ook niet meer terug naar wat er is geweest. Dat is echt een ahistorische manier van denken. Het is een bepaalde vorm van democratie, die partijdemocratie, die nu aan het verdwijnen is. We zitten in een overgangsfase naar een nieuwe vorm van democratie. En we zijn aan het proberen uit te vinden hoe dat eruit kan zien. En dat is volgens mij, dat kenmerkt onze crisis, dat we niet zo goed weten hoe dat eigenlijk moet. Democratie zonder die klassieke volkspartijen. We weten niet hoe dat eigenlijk werkt. Dat hebben we namelijk nog nooit echt gedaan. En je zei net terecht, de enige stabiele vorm van democratie die we kennen is die met die volkspartijen. Maar dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat het de enige vorm van democratie is die mogelijk is. Of de enige vorm van democratie die wenselijk is. En in dat proces van experimenteren en uitvinden, daar zitten we nu middenin. En dat is soms ook heel spannend.
Ja, en om even terug te komen, dat gaan we dus nu ook zien met Wilders.
Dat gaan we zien. En dat zien we in Nederland. En dat zien we in andere landen gebeuren. En nogmaals, het kan één mogelijkheid zijn dat het populistisch rechts is. Maar we kunnen misschien op het einde een beetje in de toekomst inkijken. Er zijn meerdere scenario's die zich waar we vanuit kunnen gaan.
Ja, helder. En want als je het dus hebt over de hoogtijdagen, dan ga je denk jij snel aan de jaren 70. Misschien begin jaren 80.
Ik denk aan de periode, de naoorlogse decennia. Dus vanaf 45 tot inderdaad die eind jaren 70. Dat waren de hoogtijdagen van die volkspartijen.
Ja. En wat kenmerkte die partijen in die hoogtijdagen?
En ik probeer in het boek te vertellen dat die partijen eigenlijk drie kenmerken hadden. En dat het ook heel belangrijk was dat ze die drie kenmerken met elkaar konden balanceren. Die partijen, je noemt ze net al, van Frankrijk tot Italië tot Duitsland, Nederland, die waren misschien enorm verschillend in de nationale tradities, ook in ideologie. Waar ze in stonden, ze konden links of rechts zijn. Maar toch hadden ze denk ik drie zaken gemeen, als je dat over een lange termijn bestudeert. Ten eerste waren ze heel goed in staat om mensen van onderop te mobiliseren en te representeren. En dat deden ze zelf, maar dat deden ze ook via allerlei allianties die ze hadden. Met de vakbonden, met de pers die aan ze geleerd was, met de kerken, met allerlei andere sportverenigingen, cultuurverenigingen. Dus ze konden die... Op die manier waren ze vertakt in de samenleving. Een tweede kenmerk was dat ze eigenlijk goed in staat waren om brede groepen kiezers met elkaar te verbinden. En dus niet alleen maar specifiek voor een heel nauwe groep waren, zoals we zijn alleen maar voor de fabrieksarbeiders, zoals dat eigenlijk traditioneel wel zo was. Want die volkspartijen na de oorlog, die waren veel breder. Die konden verschillende groepen met elkaar verbinden en daardoor ook eigenlijk zeggen dat ze voor het algemeen belang waren.
Ja, want anders hadden ze ook nooit zoveel zetels kunnen halen.
Anders konden ze nooit zoveel zetels halen.
Nee, precies.
En dat was heel belangrijk, want op die manier kon ze ook polarisatie tegengaan. Door die verschillende groepen met elkaar in die partij te verenigen.
Ja.
En het derde kenmerk was dat ze, eigenlijk doordat ze zeggen, we vertegenwoordigen het algemeen belang, we zijn er voor iedereen. Dat ze ook goed verantwoordelijkheid konden nemen voor het landbestuur. Ze konden niet alleen maar representeren, maar ze konden ook besturen. En dat konden ze ook doen samen met anderen. Dat was eigenlijk in hun DNA, dat ze dus verschillen overbrugden, dat ze mensen met elkaar verenigden. Mm-hmm. Dat ging eigenlijk ook natuurlijk dat ze dat niet alleen konden doen, het landsbestuur het op zich nemen, maar dat ze dat konden doen met andere volkspartijen eigenlijk, of in ieder geval met andere partijen. Die ze dus niet als aardsvijanden zagen die vernietigd moesten worden of zo, maar die ze zagen als concurrenten, maar wel degelijk op hetzelfde, wel gelegitimeerde concurrenten waarmee ze samen konden besturen.
Ja. Ja, helder. En wat zo mooi is aan het eerste deel van je betoog, want eigenlijk heb je het opgedeeld in drie delen. Daarin zeg je eigenlijk van het is helemaal niet zo evident dat ze deze rol op zich zouden nemen. Dat ze überhaupt brede volkspartijen wilden worden. Hè? Wat je al net zei, ze waren er niet alleen maar voor de fabrieksarbeiders. Maar als je kijkt naar de wortels, de historische begindagen van deze partijen, lag dat wel anders. En dat ze ook überhaupt in het centrum van de macht zouden komen, was ook niet helemaal evident. Kun je dat een beetje uitleggen?
Ja, dat was voor mij ook eigenlijk een ontdekking toen ik dit onderzoek begon te doen voor dit boek. Dat die opkomst van die partijen, die was eigenlijk uit de 19e eeuw. En dan hebben we het over de klassieke arbeiderspartijen die overal in Europa opkomen. En wat je dan ook uit de 19e eeuw ziet, is de politieke partijen voor gelovigen, confessionele partijen. In Nederland ook de ARP voor protestanten, maar buiten Nederland eigenlijk bijna allemaal voor katholieken. Mm-hmm. Dus katholieken en arbeiders, dat waren die twee groepen die vertegenwoordigd moesten worden en waar de wortels liggen van die volkspartijen. Maar dat waren twee groepen die op een bepaalde manier eigenlijk gemarginaliseerd waren. De macht in die tijd lag bij liberale, conservatieve groepen. En die arbeiders en die katholieken, die werden eigenlijk buitenspel gezet.
Ja.
En die hadden allebei dus een krachtige partij nodig die hun belangen vertegenwoordigde. Maar doordat die partijen op die manier geboren werden als outsiders, tegen het politieke systeem dat er destijds was, hadden ze ook een beetje een outsider mentaliteit. Mm-hmm. Want wij komen alleen maar op voor de belangen van deze groepen, die worden bedreigd. En wij moeten hun belangen daarom heel goed proberen te vertegenwoordigen en die belangen verdedigen.
Mm-hmm.
En die outsider mentaliteit, die echt in het DNA van die twee partijen zat, die werd na 1918, toen het algemeen kiesrecht werd ingevoerd en toen eigenlijk in heel Europa een soort van massademocratie ontstond, waren ze niet zomaar kwijt.
Nee.
Die zat echt in het DNA van die partijen. En die moesten echt een transformatie doormaken van partijen die er alleen maar waren voor die ene groep.
Mm-hmm.
En die ook hun eigen belang zag van, we moeten alleen voor die groep opkomen. Ja. Het bestuur en die andere kenmerken van de volkspartij hebben we eigenlijk minder interesse in.
Ja.
Naar een transformatie naar die volkspartij.
Dus eigenlijk zeg je, in de jaren 20 en 30 zagen ze zichzelf ook nog niet als een hele brede volkspartij die verschillende groepen in de samenleving onder één paraplu kon verzamelen.
Nee, en dat werd echt als een teken van zwakte gezien. Er waren wel mensen in die partijen die daarvoor pleitten. Die, die ook het gevaar zagen van een democratie die zonder volkspartijen zou bestaan.
Mm-hmm.
En die zagen van, nu we in een heel ander politiek systeem leven, hebben we ook andere partijen nodig die echt iets anders doen dan in de 19e eeuw. Die niet alleen maar bezig zijn met het vertegenwoordigen van die aparte groepen en het verdedigen van de belangen van die groepen op straat met demonstraties en met petities, maar die proberen om mee te besturen en dus ook over verschillen proberen heen te stappen.
Ja.
Maar dat was zeker toen die in de jaren 20, in een periode met heel veel opeenvolgende geopolitieke, financiële, economische crisis, een heel moeilijke boodschap om te verkondigen.
Ja.
En iedere keer dat een partij een verkiezingsnederlaag leed, kropen ze vaak dieper in hun schulp om je toch meer in hun traditionele rol vielen ze daarop.
Ja, en ze zijn natuurlijk in vele landen, Duitsland en Italië in de eerste plaats, hebben ze natuurlijk enorm gefaald in het vestigen of in ieder geval behouden van een stabiele democratie. Nou, die hele geschiedenis hoeft niet af te gaan. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat die ervaring van het falen van de parlementaire democratie in de jaren 20 en 30 na de Tweede Wereldoorlog fundamenteel is geweest. Ja. Kun je dat eens toelichten? Is dat inderdaad zo? En hoe werkte die ervaring door bij die politici in de jaren, tweede helft jaren 40, jaren 50?
Ja, ik denk zelfs dat de periode van de tweede helft jaren 30 tot aan inderdaad midden jaren 40, eind jaren 40, dat is echt een fundamentele periode geweest. Omdat heel veel politici in landen buiten Duitsland, buiten Italië, buiten Spanje ook zagen wat er eigenlijk kon gebeuren. En er zijn enorm veel verschillende oorzaken en factoren die hier een rol spelen in het falen van de Weimar democratie, in het falen van liberaal Italië en natuurlijk in Spanje en in Oostenrijk tegelijkertijd. Maar wat heel veel politici destijds analyseerden was toch het onvermogen eigenlijk van democratische krachten om samen te werken. En het onvermogen van ons om eigenlijk een polarisatie tegen te gaan. Het onvermogen van ons om uit onze ideologische loopgraven te komen. Mm-hmm. Dat heeft een rol gespeeld bij het falen van democratie. En de hervorming van democratie moet dus niet alleen maar gaan over, goh, we moeten een nieuwe grondwet schrijven of we moeten een heel sterk constitutioneel hof oprichten. Maar de vorm van democratie als antwoord op die crisis ligt vooral in de vorm van die partijen zelf. Dus die katholieken en die typische arbeiderspartijen moesten eigenlijk zichzelf hervormen als antwoord op de democratie. En dat is een les die je in heel verschillende plekken in Europa getrokken ziet worden.
Ja.
Oftewel door mensen die in Duitsland hadden gezeten begin jaren 30 en die gezien wat er met de SPD was gebeurd. Oftewel in mensen in ballingschap. Oftewel mensen die inderdaad in Londen zaten. Of de mensen wel die onder de bezetting waren opgesloten geweest. Mm-hmm. En die daar gelijkgestemden hadden getroffen. Op verschillende plekken zie je dat mensen met elkaar in gesprek waren in de jaren 30 en jaren 40. En dat de lessen waren die mensen op dat moment trokken.
Ja, en als je die generatie van de jaren, de tweede helft jaren 40, jaren 50 beziet, die, ik kan me voorstellen dat die ook een gevoel hadden van we moeten ons opnieuw uitvinden. Eigenlijk bijna een soort van herstart van hun eigen partijen. Mm-hmm. Zie je dan nog grote verschillen tussen die verschillende landen? Of zie je vooral overeenkomsten?
Je ziet veel overeenkomsten. En het opvallende is ook, als je daar nu naar kijkt, denken we, ja, de democratie is enorm vernieuwd. Mm-hmm. En er waren misschien wel nieuwe gezichten. En mensen die met nieuwe energie naar die partijen keken en naar democratie keken. Maar wat vooral opvalt, als je de generaties ziet van naoorlogse leiders, dat het eigenlijk allemaal mensen waren die geboren waren eind 19e eeuw. Mm-hmm. Mensen als Adenauer in Duitsland.
Ja.
De leiders van Oostenrijk. Mensen als de Gaulle in Frankrijk. Mensen als Schumann daar. Mm-hmm. Eigenlijk in het hele continent. Mensen als de Gasperi in Italië. Dat waren allemaal mensen die waren eind 19e eeuw geboren. Jaren 1880, 1890. En die hadden die crisis van de democratie in de jaren 20 en 30 zelf meegemaakt.
Mm-hmm.
En die hadden zelf vaak al leidende posities in die partijen. Adenauer was burgemeester van Keulen, een heel vooraanstaand lid van de katholieke partij in Duitsland. De Gasperi was de laatste voorzitter van de katholieke partij in Italië, voordat die werd verboden door Mussolini.
Ja.
Er waren eigenlijk vrijwel allemaal mensen met al een belangrijke positie.
Dus in zekere zin ook heel veel continuïteit.
Heel veel continuïteit. Maar doordat ze dat zelf hadden meegemaakt, hadden ze ook een heel helder voor ogen wat er moest gebeuren met die partijen om democratie te hervormen. Daarom zie je dat eigenlijk al die partijen ook een nieuwe naam kregen na de Tweede Wereldoorlog. En een naam die vaak, het zit eigenlijk heel erg, die namen zijn heel veelzeggend.
Mm-hmm.
Je wees dan de Democratie Christiane in Italië of het CDU in Duitsland. Het zijn allemaal namen eigenlijk waar het woord partij bijvoorbeeld niet in voorkomt.
Oh ja.
Waarin ze willen zeggen, we gaan over die oude partij. Partij komt toch van part, van deel.
Ja.
We willen over die oude verschillen heen willen een partij zijn die eruit straalt voor iedereen te zijn.
Ja. Ja.
Dat zag je aan de linkerkant ook ietsje minder scherp destijds, maar je zag het wel met de partijen die niet meer socialistische partij werden, maar arbeiderspartijen. Het idee van we zijn arbeider, we zijn voor iedereen die werkt.
Ja.
Niet alleen maar voor een heel nauwe groep. En zo zag je aan twee kanten die vernieuwingsdrang. Gek genoeg dat mensen die misschien niet zelf het gezicht van vernieuwing waren, maar wel goed wisten wat er mis was gegaan en wat ze dus ook zouden moeten doen om die vernieuwing gestalte te geven.
Ja, en daar slaagden ze eigenlijk vrij snel in om ook meteen de mensen naar de stembus te krijgen voor hun partijen. Of was dat, ja, het was best wel een grote omslag eigenlijk.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat dat niet alleen maar een succesverhaal was.
Nee, het was niet alleen een succesverhaal. Ik denk dat we ook, ja, goed om stil te staan met de tekortkomingen van die volkspartijen na de oorlog. Maar wat ze wel heel goed deden, wat namelijk in eerste instantie de Christendemocraten heel goed deden, was het verhaal van een einde aan de periode van polarisatie, geweld en verdeeldheid vertalen in het idee dat er een partij was die er voor iedereen was.
Ja.
En dat koppelen aan een verhaal van enige sociale zekerheid, een economische groei, met het idee toch aan moeten vooruitgang, gek nog heel progressief op een verhaal, bepaalde vlakken. En dat verhaal werd heel goed neergezet in die eerste 10, 15 jaar na de oorlog, door de Christendemocraten. En dat ook daarna overgenomen eigenlijk door de Sociaaldemocraten.
Ja, want ergens gaan die Christendemocratische partijen en Sociaaldemocratische partijen ook al meer op elkaar lijken dus.
Ja. Ja, die gaan enorm veel op elkaar lijken. Zeker als je rond de jaren 60 komt, zie je dat er eigenlijk op economisch gebied, op het gebied van buitenlands beleid, op sociaal gebied, dat er eigenlijk geen fundamentele verschillen meer bestaan tussen die partijen. Ook op het moment waarom we spreken van het einde van de ideologie.
Ja.
En waardoor er ook, ja, waardoor er destijds ook mensen zeggen, ja, we hebben eigenlijk democratie nu alsof een superideologie. Mm-hmm. Over alle partijen heen.
Ja.
En er zijn natuurlijk wel wat accentverschillen, maar er zijn geen wezenlijke fundamentele verschillen meer tussen die partijen.
Ja. En op een gegeven moment in je boek zeg je dan van ja, 1968, natuurlijk een keerpunt in de politiek-culturele geschiedenis van West-Europa en ook in andere landen in de wereld. Daar zeg je eigenlijk van ja, dat was eigenlijk een van de eerste echt grote uitdagingen voor die partijen, hoe ze daar mee omgingen. Welke kritiek kregen zij eigenlijk vanuit samenleving, vanuit jongeren, vanuit verschillende groepen om de oren? En hoe gingen ze daarmee om?
Ja, heel, heel goede vraag. En om te beantwoorden zouden we misschien nog iets beter moeten begrijpen hoe groot de macht eigenlijk was van die partijen daarvoor. En waar dus ook mensen zich tegen wilden verzetten in 68. En we hadden net al over dat die partijen enorm veel stemmen trokken. En heel West-Europa, 80-90% van de stemmen in West-Europa tot de jaren 70 ging naar die volkspartijen, ging naar de Christendemocraten en naar de Sociaaldemocraten toe. Dus electoraal is een enorme macht.
Ja.
Maar hun macht ging verder dan dat. Ze hadden ook eigenlijk ideologisch een enorme macht. De waarden van die partijen, dus compromis, consensus, samenwerking, dat waren de waarden waarop die partijen zelf waren gebouwd, met al die interne tegenstellingen die ze moesten overbruggen. Maar dat waren ook eigenlijk de waarden van democratie na de oorlog als zodanig. Ja. Van de wederopbouw, van samenwerking, van het poldermodel in Nederland.
Ja.
De waarden van de volkspartij waren dus eigenlijk de waarden van democratie.
Ja.
Dus daar hadden ze een enorme macht. Ze hadden een enorm bestuurlijke macht.
Ja.
Want niet alleen maar in de regering en in het parlement, maar ook de planbureaus en de vakbonden en de adviesraden van de regering. De gerechtelijke hoven, de centrale bank.
Ja, ze leveren de burgemeesters.
Ja, ze leveren de burgemeesters. Het hele bestuur van het land was eigenlijk in handen van die volkspartijen in West-Europa. Sommige landen meer dan anders. Maar
beetje eng ook eigenlijk wel, als je zo dominant bent als volkspartijen.
Ja, maar wat erachter zat was wel, was destijds ook zeker veel kritiek op. De 68, maar ook daarvoor al. Maar toch een trauma van de jaren 20 en 30. En dat wij nu bijna niet meer kunnen voorstellen. Maar een trauma van als we democratie willen laten slagen, dan moeten we echt proberen om te zorgen dat er die verschillen niet te groot mogen worden. Dat we niet weer in een situatie komen waarin we met knokploegen van partijen op straat belanden. Dus dan moeten we eigenlijk wel proberen om alle problemen op te lossen in adviesraden en adviesorganen en commissies en achterkamers. Ja. Om te zorgen dat die verschillen niet op straat komen te liggen en inzet worden van echt politieke strijd. Dus, dus op dat punt bestuurlijk waren ze heel machtig. En het laatste ook dat ze institutioneel heel machtig waren. Want de instituties, dus de regels van het spel van democratie, die waren ook gericht op de mal van de volkspartij.
Mm-hmm.
Dus als je kijkt naar de kieswetten, of de plek van partijen in het parlement, of de partijfinanciering, of de plek van partijen in grondwetten. Overal werd het idee van de volkspartij als norm genomen voor hoe democratie zou moeten functioneren.
Ja, dus eigenlijk werd de democratie, de spelregels van de democratie werden gevormd naar, laten we zeggen, de wensen van die volkspartij. Die vormden gewoon het spel.
Die vormden het spel en die schreven de regels van het spel. En die konden het ook doen, want zij waren natuurlijk degene die in het parlement de wetten schreven, of de grondwetten schreven.
Ja. En de 68 staat natuurlijk vooral bekend als een culturele en sociale revolutie. Met burgerrechtenbewegingen, de vrouwenbeweging, laten we zeggen, vrijheid in allerlei vormen en manieren. Ik kan me voorstellen dat het voor die partijen lastig was om daarmee om te gaan. Mm-hmm. Zie je dan in die verschillende landen ook vergelijkbare reacties of manieren om die bewegingen toch in te kapselen in de partijen? Of hoe ging dat?
Ja, je zag pogingen om het in te kapselen. En je zag ook dat die bewegingen van buiten, die sociale bewegingen, New Links, studentenbewegingen en dergelijke, dat die de vinger eigenlijk op de zere plek legden bij die partijen. Want die volkspartijen die claimden, wij zijn er voor iedereen. Wij vertegenwoordigen het algemeen belang. Wij belichamen hier de democratie. Mm-hmm. En die beweging die zeiden eigenlijk, ja, maar klopt dat eigenlijk wel wat jullie hier beweren? Laten we eens kijken naar die partijen zelf. Hoeveel macht hebben vrouwen bijvoorbeeld in die partijen? Die waren natuurlijk heel lang, zelfs nog steeds wel, enorm ondergeschikt in die partijorganisaties. Ja. Jullie zeggen, er zijn voor iedereen, hoe inclusief of hoe divers zijn jullie eigenlijk precies? Hebben jullie aandacht voor nieuwe bewegingen? Hebben jullie aandacht voor jongeren? Aandacht voor andere issues op de politieke agenda als de milieubeweging of de vredesbeweging? En democratie alleen maar als samenwerken en compromis en consensus. Is dat eigenlijk wel democratie? Of gaat democratie misschien toch wel veel meer over conflict? Mm-hmm. Het uitvechten van verschillende meningen, identiteit. Gaat over wie je bent en ook over wat je durft te zeggen. Is dat niet eigenlijk veel wezenlijker voor democratie? Mm-hmm. En die partijen vonden het heel moeilijk om daar mee om te gaan. En in dat proces zit misschien eigenlijk een bepaald bier nog steeds wel. Want die klassieke manier van die volkspartij was niet zo geschikt voor een samenleving die misschien veel mondiger en actiever en ook veel meer op andere vorm wilde meedoen, wilde participeren dan binnen die volkspartijen zelf. En het antwoord dat die partijen uiteindelijk gaven was ironisch genoeg misschien wel een antwoord dat hun eigen ondergang alleen maar versnelde of versterkte.
Namelijk?
Het idee van de open partij. Dat is een begrip dat je eigenlijk in verschillende Europese landen op dezelfde manier en op hetzelfde moment eigenlijk wel op zag komen. Het idee van de partij die niet dus meer is voor een geallieerd alleen maar allemaal culturele sportorganisaties, kranten en voor een bepaalde groep burgers, maar die eigenlijk open staat naar de samenleving als geheel en die veel meer zo van netwerk is waarin burgers van allerlei ideeën samen kunnen komen en ook kunnen meedoen in die partij, ook zonder dat ze zelf lid zijn. Dus partijen gingen allemaal niet leden uitnodigen om een partijprogramma te schrijven. Ja. Of niet leden uitnodigen om op de kieslijst te staan van politieke partijen. Ja. Waarmee ze onderstreepte partijen zijn eigenlijk misschien helemaal niet meer zo nodig als eerst.
Ja. Dus en ook die klassieke worteling, die klassieke banden met maatschappelijke middenveldorganisaties, maar ook vakbonden of bepaalde media, die werden dus losser. Ja. Met het idee van, op die manier kunnen we de partij meer openen voor groepen die niet per se daarbij aangesloten zijn.
Dat was het doel. We willen dus aanhaken bij de nieuwe groepen. Die nu nog niet in onze partij zitten en misschien ook wel nooit zullen zitten. Mm-hmm. Maar we zijn er ook voor hen.
Ja.
En daarmee verwaterde wel de band natuurlijk tussen de partij en die klassieke leden. Want gek genoeg zeiden ze, de leden lopen weg. Laten we leden minder belangrijk maken. Gechargeerd gezegd. Ja. En toen was iedereen welkom in de partij.
Ja. Maar zeker 68 in Frankrijk, Parijs, maar ook in andere landen, was ook natuurlijk een moment van echt clashes. Hè? Gewelddadige stakingen. Het was niet een soort van gematigd proces wat daar aan vooraf ging. Maakte dat veel impact bij die partijen? Ook de stakingen in Italië en wat daar nog aan radicale vormen van politiek uit naar voren kwamen. Mm-hmm. Ja, hoe reageerde men daarop?
Ja, soms een beetje onder de indruk, soms geschrokken. Er werd met name aan de conservatieve kant natuurlijk heel erg gewaarschuwd voor die protesten. En vaak ook gesuggereerd dat het einde was van alle beschaving. Dat op het spel stond. Aan de linkerkant werd er ook soms geprobeerd om daarmee aan te haken en allianties te smeden, soms ook wel met succes. Mm-hmm. Soms werd erop neergekeken. Dat gebeurde ook niet zelden, alsof het maar een paar jeugdige oproerkraaiers waren waar niet veel van te vrezen zou zijn. Dus er werd op heel veel verschillende manieren op gereageerd. Maar wat, denk ik, al die reacties toch wel kenmerkt uiteindelijk, is toch een onvermogen om heel ja, ik zou van creatief te gaan nadenken over hoe een partijorganisatie zou moeten meegaan met een tijd waarin ja, burgers allerlei andere vragen en ook verwachtingen hebben van politiek. En weinig creatief eigenlijk om werd gegaan met het hervormen van die partijen zelf, zoals partijen wel degelijk in staat waren gebleken om dat te doen na de Tweede Wereldoorlog, was er nu eigenlijk een soort gemiste kans om dat opnieuw te doen.
Ja, ja, want op een gegeven moment schrijf je ook in een van de latere hoofdstukken van ja, er werden wel pogingen ondernomen om tegemoet te komen aan die kritiek vanuit de studentenbeweging of vanuit de vrouwenbeweging. En dat waren dan vaak wel symbolische en in woorden werd dan wel gezegd van, nou, hier moeten we wat mee. En je had ook speeches aan van politici die echt zeggen van, we hebben deze boodschap in onze oren geknoopt. Maar zeg jij, als je dan gaat kijken naar of die partijen ook daadwerkelijk intern er anders uit gingen zien, nee. Dat is, dat, ja, is het wat dat betreft veel woorden, maar weinig daden?
Ja, ik denk het wel. Je kunt voorbeelden geven. Op een gegeven moment waren er dus zoveel vrouwen die zeiden, onze positie in de partij is ondergeschikt. Mm-hmm. We moeten quota hebben.
Waar was dat? In Duitsland?
Duitsland, maar ook op een gegeven moment op verschillende plekken, ook in Frankrijk.
Ja.
We hebben vrouwenquota nodig voor plekken op de lijst. En in belangrijke posities in de partij. En dat gebeurde dan uiteindelijk na heel veel wikken en wegen wel. Maar bijvoorbeeld ook weer plekken dan weer niet. En dan bijvoorbeeld de Franse vrouwen van de Socialistische Partij hebben de partij naar de rechter gesleept, omdat ze niet aan hun eigen quotaregels voldeden. En dat is een voorbeeld waarin je ziet, nou, er waren heel veel woorden, maar uiteindelijk betekende dat misschien heel weinig. Mm-hmm. Maar je zag ook pogingen om van de partijen om nieuwe leden of in ieder geval nieuwe sympathisanten te winnen, die af en toe echt al heel iets heel erg koddigs hebben bijna. Bijvoorbeeld, dan werden er prijzen uitgereikt voor de meest creatieve ideeën om dichter bij de burgers te gaan staan in het CDU. En dan kwamen dan echt prijsuitreikingen voor het idee, laten we op de zaterdagse markt een standje openen om daar bezorgde burgers te spreken. Wat bedoel ik met weinig creatief? Het was dan toch te weinig om aan die echte grote leegloop van die partijen een antwoord te bieden.
Ja, dus een beetje halfhartige pogingen bijna.
Ja, halfhartig, maar ook, denk toch een bepaald onvermogen om ook echt op een creatieve, nieuwe manier na te denken over wat die partijen konden bieden.
Ja, want ik noemde het net al in een introductie. De SPD had in midden jaren 70 meer dan 1 miljoen leden. Ja. Dat voor andere partijen, god ook, dat ze hele hoge ledenaantallen hadden. Maar je ziet wel, als je naar de statistieken kijkt, dat die aantallen leden eigenlijk heel gestaag gewoon vanaf de jaren 70 naar beneden lopen. Maakten ze zich daar geen zorgen om? Werden er geen pogingen gedaan om dat om te draaien?
Ja, er werd wel van alles geprobeerd. Juist onder het mom van die open partij. Dingen als feesten, vriendschapsfeesten, organiseerden de Italiaanse christendemocraten bijvoorbeeld met het idee, dan organiseren we een festival en dan hebben we allemaal belangrijke artiesten die komen zingen. We gaan het vooral niet over politiek hebben, maar we gaan, dit staat in het teken van onze openheid naar de samenleving toe.
Ja.
Of de SPD, die inderdaad zijn heel mooie voorbeelden van, die inderdaad campagnebijeenkomsten organiseren, inderdaad vaak met ook muziek en dan bands de jongeren zouden aanspreken, maar de jongeren die kwamen eigenlijk niet. En de oude garde die wist helemaal niet wie die mensen op het podium eigenlijk waren.
Konden er ook niet op dansen.
Konden er ook niet op dansen, dus dat was lastig. Dus je had wel pogingen, maar die waren onvoldoende.
Ja, maar je kan ergens natuurlijk ook wel de redenering omdraaien in die zin dat als je naar de jaren 80 en ook nog wel een deel van de jaren 90 kijkt, ze halen nog steeds enorme aantallen. Dus de Socialistische Partij in Frankrijk komt in 81 aan de macht, als ik het goed heb. Levert Mitterrand als president. Het CDU is nog steeds enorm groot in de jaren 80 in Nederland. CDA haalt 40, 50 zetels. Dus misschien dat ze wel in leden erop achteruit zijn gegaan, maar de kiezers blijven ze dus nog wel trekken.
Nou, je zou kunnen zeggen, eerst gingen de leden weg en vervolgens gingen de kiezers weg. Maar ik denk ook in de jaren 80 zie je wel, dat is natuurlijk achteraf, want dat doe je met de blik achteruit, kun je wel zien dat er de eerste tekenen waren dat die partijen aan het verliezen waren.
Ja.
En dat zie je ook door te kijken naar de partijen die wel in het parlement konden komen, die er eerst nog niet in zaten. In Duitsland was het eerst eigenlijk een driepartijensysteem. Dan kwam de vierde bij met de groene partij in Duitsland. Niet veel later kwam ook die linke daarbij. In Italië zag je de doorbraak van de Lega. Natuurlijk destijds in eind jaren 80. En in begin jaren 90 ging het eigenlijk hele het systeem daar helemaal onderuit. Mm-hmm. In Frankrijk zag je de eerste tekenen van de Front National in 84, die doorbraken bij de verkiezingen. Dus je ziet steeds meer tekenen al in de jaren 80 dat die macht van die oude partij tanende is.
Ja, en in het Nederland staat het CDA van de jaren 80 natuurlijk erom bekend van, hè, laat ons het werk maar doen. Mm-hmm. Wij zijn goede bestuurders. Ook in andere landen schet je eigenlijk een beetje eenzelfde tendens. Dat eigenlijk die klassieke volkspartijen, zeker ook naar de oliecrisis van de jaren 70 en hoge werkloosheid, zich eigenlijk een soort van gaan opstellen als van, wij zijn gewoon de bestuurders die dit moeten regelen. Mm-hmm. Hè? Andere partijen dienen zich nog niet echt aan. Vertrouw ons nou maar, want hier zijn wij goed in. Ja. Aan de ene kant een hele logische strategie. Mm-hmm. Want veel mensen vertrouwden denk ik ook nog steeds daarop, op die claim ook. Maar ergens zeg jij van, ja, dat was ook wel dodelijk. Dat ze die kant op gingen. En dat ze zich juist daarop voor gingen staan. Waarom was dat zo'n dodelijke strategie in de lange termijn?
Mm-hmm. Ja, wat je zag was toch ook een bestuurlijke reflex bij die partijen. En waarbij we hadden het net over die volkspartij met die drie kenmerken. Mm-hmm. Dus van onderop vertegenwoordigen en het algemeen belang proberen te naar voren te brengen en dan inderdaad bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. En je zag dat die balans was heel belangrijk in de decennia na de oorlog. En die balans die begonnen die partijen misschien in de jaren 70, jaren 80 te verliezen. Waarbij het laatste, dat besturen, belangrijker werd. Mm-hmm. En dat was niet per se omdat die partijen dan direct slecht van intenties waren, maar omdat er ook op dat moment heel breed gedeeld de urgentie werd gevoeld om een crisis op te lossen. Namelijk de crisis eigenlijk van het naoorlogse Keynesiaanse model dat de partijen zelf hadden gebouwd. Mm-hmm. En die crisis, die economische crisis van na de oliecrisis, was niet alleen maar economisch. Die was ook een soort van sociale crisis. En was ook heel vaak een crisis van bestuurbaarheid. Van een veel te grote, logge, inefficiënte overheid. Ja. En die partijen, die volkspartijen, die zeiden, wij zijn eigenlijk als bij uitstek geschikt om die crisis van die overheid aan te pakken.
Ja.
Eerst op aan de rechterkant, maar later ook aan de linkerkant. Mensen zoals Helmut Schmidt, als Mitterrand, die wilden ook die crisis van de bestuurbaarheid oplossen. Mm-hmm. Dus daar zag je die paradox. Aan de ene kant zeiden die partijen, we hebben een crisis van bestuurbaarheid en die overheid moet kleiner en smaller en efficiënter en die moet beter functioneren. Maar om dat te doen, moeten wij besturen.
Ja.
En alleen dan kunnen we die crisis oplossen. En daarmee werd besturen voor die partijen belangrijker.
Ja.
En kreeg je dat, raakte die balans tussen die verschillende kenmerken van de volkspartij uit
de land. Dus eigenlijk verloren ze hun vertegenwoordigerfunctie, hè, van gewoon het vertegenwoordigen van bepaalde belangen van bepaalde groepen, verloren ze eigenlijk steeds meer uit het oog. Doordat ze zo'n nadruk gingen leggen op dat besturen, gingen ze ook bijna door kiezers, door burgers vereenzelvigd worden met bestuur. Dus mm-hmm. Ik kan me ook nog wel een moment herinneren dat op een gegeven moment een soort poll werd gehouden in Nederland in de jaren, eind jaren 90 of zo. En dat de helft van de Nederlandse burgers eigenlijk niet wist wat het verschil was tussen regering en parlement. Hè? Dus dat eigenlijk gewoon de partijen in de Tweede Kamer gewoon, oh, dat is toch de regering of zo. Ja. Hè? Dus dat er eigenlijk dat dualisme gewoon helemaal niet meer als zodanig herkend wordt.
Nee.
Is dat ook waar je op doelt?
Ja, er zijn heel veel politicologen die dat hebben gezien. Eigenlijk destijds ook wel voor waarschuwden.
Ja.
Mensen als Pieter Meer of zo. Maar er zijn ook heel veel mensen natuurlijk die zeggen, ja, die dat destijds al zagen. Mensen die in die partijen zelf zaten.
Mm-hmm.
En precies wat je net eigenlijk beschrijft was ook een mooie dingen die ik heb gevonden in het archief van de SPD, waar werd gewaarschuwd al in de jaren 80. Luister, wij zijn een partij die nu bestaat uit mensen die of willen besturen, of hebben bestuurd, of op dit moment besturen.
Ja.
En we hebben die logica van regering en verantwoordelijkheid hebben we helemaal geïnternaliseerd. Hebben we helemaal overgenomen in onszelf. En dat we kunnen niet meer nadenken over alternatieven. Dat werd letterlijk gezegd. En Daar zie je mensen echt op dat moment al voor waarschuwen. Dat partijen die regerings- en bestuurlijke logica helemaal hebben overgenomen. Mm-hmm. Dat is dus 40 jaar geleden inmiddels.
Ja, nou, het doet mij ook in één keer inzien dat waarom sommige parlementariërs nu zo populair zijn. Of dat nou in Nederland is of in andere Europese landen. Dat die eigenlijk weer dat dualisme veel meer terugbrengen in de politiek, zoals het bij wijze van spreken ooit bedoeld was. En eigenlijk breken met dat idee van grote volkspartijen zitten nou eenmaal op het plusje, zullen we zeggen.
Ja, maar ook dat willen breken is ook een traditie die heel lang teruggaat. Dus dat zien we ook al decennia van mensen die daar dus voor waarschuwen. Binnen die partijen en buiten die partijen. En tegelijkertijd toch die reflex waar dan in wordt geschoten. Want het land moet natuurlijk toch wel bestuurd worden.
Ja, precies. Ja. Het land moet wel bestuurd worden. In de jaren 90 zie je ook een zekere personalisering van de politiek. En dat leg je ook uit aan de hand van die beweging om meer open politieke partijen te creëren. Je zegt eigenlijk van, doordat die band met leden eigenlijk steeds minder belangrijk werd, of in ieder geval in zekere zin minder belangrijk werd, zie je eigenlijk dat steeds meer partijen, of dat nou in Frankrijk of Italië is, zich meer gaan richten op de poppetjes of grote persoonlijkheden. Hoe verklaar jij, dus naast die beweging van open partij, hoe verklaar je die personalisering van die volksdemocratische partijen?
Ja, je kunt daar heel veel verschillende verklaringen voor geven. Je kunt zeggen, jij moet naar de media kijken. Mm-hmm. Opkomst van commerciële media en nieuwe media in de jaren 80, jaren 90. Je kunt ook kijken naar die organisatie zelf. Van als dat leden en het kader wordt uitgehold en die partijen er open willen zijn voor iedereen, dan heb je een leider nodig die direct tot het hele volk spreekt, in plaats van die zich in eerste instantie richt op de partijkader. Mm-hmm. Maar je kunt ook nog misschien op een derde manier naar kijken. Namelijk meer ideologisch. Wat boden die oude volkspartijen, was ook een manier om de wereld te begrijpen. Van prisma of een bril waarop ze naar de wereld keken. Een wereld die tot in de jaren 80 bestond uit kapitalisme en communisme. Uit Oost en West, inderdaad in de Koude Oorlog, en waarbij alle partijen ergens op een spectrum zaten, het wel niet twee tussen die twee uitersten ergens in.
Ja.
En dat viel weg.
Ja. Dus je koos toen als het ware voor een ideologische
anker of eikpunt.
Ja, precies.
Of
ja.
En dat viel weg.
Ja.
Met de val van de muur viel dat weg. En daar kwam in de plaats daarvoor, voor die eigenlijk heel voorspelbare wereld van de Koude Oorlog, met twee kampen, kwam een heel onvoorspelbare wereld.
Ja.
En waar ook veel meer onverwachte dingen gebeurden. En waarvan onze politici ook misschien wat anders verwachten. Namelijk dat ze goed in staat zouden zijn om op heel onverwachte gebeurtenissen te reageren. En waarmee je stem voor iemand dus misschien minder een stem was voor een bepaald wereldbeeld, ideologie. En daar een uit afgeleid partijprogramma waarin precies in stond hoe je met dat en dat wetenschappelijk bewezen instrument economisch probleem X kon oplossen. Mm-hmm. Maar iemand die voor jou in ieder geval overtuigend was om op al die onverwachte gebeurtenissen te reageren.
En zou Berlusconi daar een goed voorbeeld van zijn, die daarin stapt?
Dat is het schoolvoorbeeld van die daarin stapt. Ja. Want die zijn kandidatuur bekend maakte niet op een partijcongres, maar vanaf zijn eigen tv-kanaal rechtstreeks tot de hele Italiaanse bevolking. Dus los van partijen, parlementen en wat dan ook. Mm-hmm. En die hele beweging ook bouwde om zijn eigen persoon. En die ook duidelijk liet op te merken, niks op te hebben met al die partijprogramma's. Mm-hmm. Maar een heel soort nieuwe vorm van politieke vertegenwoordiging wilde belichamen.
Ja. Dus je ziet eigenlijk een beweging waarbij de middenkaders van die volksdemocratische partijen zwakker worden. Teruglopende aantallen leden en eigenlijk een sterkere focus op de bekende gezichten, de leiders van die partijen. En op een bepaalde perverse manier is de PVV daar eigenlijk een soort van culminatiepunt van bijna. Want die hebben überhaupt geen leden, hebben geen middenkader in het partij en het draait allemaal maar om één persoon.
Nou, wat je ziet, denk ik, is bij veel van dat. Kijk, zoals Berlusconi kwam ook niet uit het niks. Hij was ook iemand die. Hij werd vaak gezien als een gezicht van enorme vernieuwing, omdat mensen. Inderdaad, hij het alleen maar om zijn eigen persoon ging en hij geen partij achter zich had. Mm-hmm. Maar op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, en dat geldt ook voor al die politieke vernieuwers die vanaf de jaren 90 opkomen zijn, dat ze ook ja, logisch gevolg zijn van die trend die we al eerder zagen. Van bijvoorbeeld de trend naar open partijen, waarin de leden veel minder belangrijk zijn. Mm-hmm. En ook in die traditionele partijen, het vroeger de partijleider veel belangrijker werd. En het hele kader werd uitgehold. En de partijen moest zijn flexibel en wendbaar voor iedereen in de bevolking. Dus je ziet eigenlijk, ja, dat al die politieke vernieuwers van de jaren 90 ook op een bepaalde manier, ja, erfgenaam zijn van die trend. Mm-hmm. Van die open partij.
Ja, en als we nou naar de laatste, laten we zeggen, afgelopen twee decennia kijken, zie je op verschillende plekken, ja, nieuwe, ja, soms bewegingen opkomen. Hè? Dus bijvoorbeeld de partij van Macron is eigenlijk toch heel op een razend knappe manier, maar toch eigenlijk een soort van uit de grond gestampt als van, we zijn geen partij, maar we zijn een beweging. Ja. In Italië heb je natuurlijk de Vijf Sterrenbeweging, die ook experimenteert met, hè, van, wij zijn ook geen, dat die partijen bijna zich erop voorstaan van, wij zijn geen klassieke partij. Mm-hmm. Hè, dat vooral duidelijk is. Hè? Ja. We zijn anders.
Ja.
Wat zie je daar voor bewegingen in?
Ja, dat je dat ook al, ik moet denken aan de Groenen in de Duitsland die opkwamen in de jaren, begin jaren 80.
Ja.
En die zeiden precies hetzelfde. Die zeiden, we zijn een anti-partij. We zijn een beweging. Ja. En die hadden ook allemaal heel vernieuwende ideeën. Die hadden het idee dan om alle pers toe te laten bij alle besprekingen van de partij. Ook in de fractie, ook in het parlement, overal altijd de pers. Zij is natuurlijk heel snel
teruggekomen. Ja, precies.
Of het idee van het idee dat je mocht maar twee mandaten hebben als vertegenwoordiger. En daar moest je weg, want het waren burgers. Want je kon geen beroepspolitici opleiden. Nou, daar zijn natuurlijk ook vanaf gestapt.
Ja.
Maar diezelfde gedachtegang, die zag je ook bij bijvoorbeeld de Vijf Sterrenbeweging. Die hadden geen partijkantoor. Mm-hmm. Die hadden geen partijstatuut, maar een non-statuut. Ja. Die hadden ook het idee van de beperkte aantal mandaten van de vertegenwoordigers. Nou, allemaal zaken, ja, die
en online mochten dan mocht gewoon je wel, iedereen, niet eens leden, maar gewoon iedereen mocht dan input,
nee, je moest
geven.
Wel, je kon geen lid worden, maar was geen partij, maar je kon wel een ander soort van verband met die partij aangaan. En dan, ja, mocht je inderdaad stemmen op allerlei voorstellen. Maar dat gebeurde eigenlijk heel weinig. En was ook wel twijfel, ja, of het allemaal op een goede manier, een eerlijke manier ging.
Ja.
Dus je zag heel veel. Maar dat bedoel ik ook, want dat gebrek aan creativiteit om het idee van de partij te vernieuwen, is het niet alleen maar bij die oude partijen. Mm-hmm. Het is ook voor een deel bij al de nieuwe partijen, die toch wel vaak tegen dezelfde dingen aanlopen.
Ja, en eigenlijk aan het einde van je boek zeg je van, ja, deze volksdemocratische partijen, het heeft geen zin om daar naar terug te keren. He, jouw boek op een bepaalde manier zegt van, het heeft een geschiedenis. Binnen bepaalde historische omstandigheden kon dit bloeien, kon dit functioneren. Maar die omstandigheden zijn gewoon weg. En terugkeren naar een heropleving van de klassieke partij, dat is eigenlijk een weg die we niet op moeten willen. Kun je dat nog verder uitleggen waarom je niet denkt dat die Volksdemocratische Partij weer opnieuw tot leven gewekt kan worden?
Ja, ik denk twee oorzaken of twee redenen dat denk ik voor geven. De eerste is, denk ik, dat die partijen, dus Christendemocratie en Sociaaldemocratie, zijn gebouwd op de grote tegenstellingen op de tijd waarop ze opkwamen. Dat was eigenlijk staat tegenover religie, mm-hmm, staat tegenover kerk. Dat was het punt van de Christendemocratie. Daar is het niet voor opgekomen om de belangen van gelovigen in een heel seculariserende staat en samenleving te verdedigen. Mm-hmm. En arbeid tegen kapitaal. En dat was de bestaansreden van de sociaaldemocratische partijen. Om de belangen van een grote groeiende groep fabrieksarbeiders te vertegenwoordigen in een kapitalistische samenleving.
Ja.
En je zou eigenlijk voor beide kunnen zeggen dat zijn niet meer de belangrijkste punten van vandaag de dag.
Ja.
Dus hun, daarmee is hun bestaansrecht ook, waar wordt ook voortdurend door hem zelf om die redenen in twijfel getrokken.
Ja.
We hebben nu andere uitdagingen. En de vraag is ook, wat voor partijen komen erop die uiting geven aan die uitdagingen? En je zag dat in de Franse verkiezingen van 2017, en eigenlijk opnieuw bij de vorige in 2022, dat Macron zei, de tegenstelling is eigenlijk nu voor degene die progressief voor Europa, voor globalisering zijn, en voor degene die voor de nationale staat zijn. Dus dat kan een manier zijn, maar er zijn misschien wel verschillende tegenstellingen of kloven die lopen.
En ja.
Dus dat is één reden. Een tweede reden is dat sinds de jaren 70, met het verdwijnen van die zuilen en die tegenstelling, onze samenleving veel vloeibaarder is geworden. Mm-hmm. En dat ook burgers zich niet meer voor een lange tijd willen committeren aan een partij En die iedere verkiezing eigenlijk opnieuw de afweging maken waar ze op gaan stemmen.
Ja.
Vandaar dat die uitslagen zo enorm fluctueren. Iedere keer. Niet alleen maar in Nederland, maar eigenlijk ook wel overal daarbuiten.
Ja, Italië is daar ook.
Italië is een heel goed voorbeeld daarvoor. Kijk naar Frankrijk, waar inderdaad waar die socialisten en die republikeinen gewoon verdwenen zijn. Kijk naar Duitsland, waar nu 3 partijen nodig zijn om een regering te vormen. Dat is ook echt uniek, uniek daar. En die vloeibaarheid daarvan, die zorgt ervoor dat die volkspartijen ook niet structureel zullen kunnen terugkomen. Maar ook eigenlijk dat alle andere partijen het moeilijk zullen hebben om structureel 30-40% van de stemmen te halen.
Ja, dus het zal partijen gewoon niet meer makkelijk lukken om langdurige structurele commitment van kiezers te creëren. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, dat is een vorm van democratie. Een heel, heel vloeibaardere vorm van democratie. En de uitdaging ligt er dan in om toch stabiel en voorspelbaar beleid te kunnen blijven vormen in zo'n heel vloeibaar en steeds veranderend politiek landschap.
Ja, ja. We zijn een beetje aan het einde gekomen van dit gesprek. En we begonnen natuurlijk met de recente verkiezingen. En eigenlijk heb je net al een aantal dingen gezegd over de soort van de overgangsfase waarin we nu zitten. En het is natuurlijk altijd gevaarlijk om aan historici te vragen de toekomst te voorspellen. Maar zie jij iets van, laat zeggen, organisatievormen, partijvormen, misschien wel bewegingsvormen, die toch erop duiden dat er een nieuw model gaat ontstaan? Of is dat echt nog te vroeg om te zeggen?
Ja, we zitten denk ik echt in een overgangsfase. Mm. Maar je ziet wel misschien een aantal tekenen die interessant zijn in ieder geval om te volgen. Mm-hmm. Als je wilt weten waar het heen gaat. En het eerste is inderdaad, denk ik, dat die volkspartij zoals we die kennen in de 20e eeuw, die zal niet meer terugkomen.
Nee.
En er zijn wel pogingen geweest daartoe. Denk als iemand als Sebastian Kurz in Oostenrijk met zijn nieuwe volkspartij. Of Matteo Renzi in Italië met zijn democratische partij. Dat is dan tijdelijk, lijkt dat op te leven, maar het is niet structureel gebleken. Dus dat is een scenario dat we denk ik wel kunnen zien. Dat die partijen niet meer terug kunnen. Een tweede is inderdaad, waar we het net over hadden, dat die samenleving veel vloeibaarder is.
Ja.
En dat een grote uitdaging dus is, hoe kunnen we stabiel beleid blijven vormen en maken als we de hele tijd van die enorm grote uitschieters hebben bij verkiezingen. En wat moeten we daar misschien nieuwe samenwerkingsvormen voor gaan verzinnen? Moeten we een nieuwe soort van poldermodel of afspraken maken tussen grote spelers die ook na verkiezingen zo van stand houden, dat soort afspraken?
Mm-hmm.
Een derde trend die je ziet is die van technocratie en zakenkabinetten. En dat is ook een trend die je denk ik in de gaten moet houden, omdat die vaak wordt opgeworpen als oplossing voor die crisis waar we in zitten.
Ja.
En dan moet je denken aan Griekenland tijdens de eurocrisis. Je moet denken aan Italië met iemand als Draghi.
Ja.
Je moet denken, in Oostenrijk heeft een zakenkabinet gehad. En het is ook in Nederland nu dat het wordt niet voor niks wordt genoemd. Dus
want
die partijen verdwijnen. Omtzigt wil dat bijvoorbeeld ook.
Ja, die zegt ook van, precies, met vakkundige ministers. Ja. En op die manier kunnen we het beest stemmen.
En dan kun je dat heeft voor- en nadelen natuurlijk. Maar het is ook in ieder geval de landen waar het is in de praktijk is gebracht, zoals Italië en Griekenland, even toch dat gevoel van democratisch crisis niet kunnen oplossen.
Ja.
Dus het lost misschien wel een bestuurbaarheidscrisis op, die met die fluctuerende stemmenbewegingen, daar is het wel een antwoord op, maar niet op het gevoel dat daaronder zit.
Ja.
En een andere trend, en dat is een trend die we het ook al over gehad hebben eigenlijk, is die grotere afhankelijkheid van personen.
Ja.
Bewegingen die gebouwd zijn rond één persoon, dus Berlusconi en Macron.
Trump.
Ja. En de vraag is zo erg, hoe stabiel is dat? Omdat dat kan een antwoord zijn op die crisis in de volkspartij. Omdat mensen inderdaad veel meer op personen dan op partijen stemmen. Dus in die zin is het er zeker een antwoord op. Maar als die persoon door wat voor reden dan ook zijn charisma verliest of zijn steun verliest, of zoals Macron niet voor een derde termijn kan gaan, dan is ook meteen die beweging daaronder ook verdwenen.
Ja.
En dan ligt er eigenlijk hetzelfde probleem als daarvoor. Dus alle scenario's die we zien, zien we een enorm spanningsveld tussen de ene kant de noodzaak om stabiel en voorspelbaar beleid te blijven maken, en de anderzijds een antwoord te bieden op die neergang van die volkspartij, die vroeg een andere vorm van om mensen te representeren.
Ja. Nou, zo te horen, als ik je zo beluister, dan gaan we nog onstuimige tijden tegemoet. Pepijn Cordy-Wehner, dank je wel voor je komst.
Graag gedaan.
Naar Blik Achteruit. The Rise and Fall of the People's Parties is nog steeds overal verkrijgbaar via Oxford University Press. Dit was Blik Achteruit. Voor meer informatie en afleveringen ga naar www.blik-achteruit.nl.